Een van de moeilijkste woorden van het geloof voor mij was het woord genade. Passend wel een klein beetje bij wat Cor ook even noemde, van de moeite die mensen dan met het woord genade hebben. Want bij iemand om genade smeken, zo lees ik ook een klein beetje in die gelijkenis, dan zie ik iemand die zielig is. En aan de andere kant iemand die de baas is. Dus een stuk ongelijkwaardigheid. Ik zie het zelfs als iets vernederends. Jezelf vernederen om dan toch iets gedaan te krijgen van de ander. En zo heeft het wat mijn geloofsopvoeding betreft ook zijn betekenis gekregen in de relatie mens-God. De mens die dan zielig is en zich heel erg moet vernederen en klein maken. Ach, op zich denk ik is het bekend ook bij ons aller geloofsopvoeding. Maar wel die ongelijkwaardigheid, want de mens is zondig en die mens moet dan om genade smeken. En als het goed is, vind je genade in de ogen van God, dankzij het werk van Jezus Christus. Je bent zelf als mens niets waard en alleen als je jezelf vernedert, zal hij je verhogen. Ik had het daar moeilijk mee. Ook al ben ik me best bewust van veel dingen die ik verkeerd heb gedaan. Maar er staat haaks op aan de andere kant die blijheid van de verzekering dat ik er mag zijn met mijn mogelijkheden. Kortom, met dat wat ik dan te bieden heb. Ik heb mij vervolgens verdiept in de Bijbelse betekenis van genade en ben eigenlijk tot de overtuiging gekomen dat het begrip mij meer te zeggen heeft dan dat ik dacht. En dat de negatieve klank die te maken heeft met genade meer te maken heeft met de mens of de kerk, wat die ervan gemaakt hebben, dan dat wat er echt bedoeld is in de Bijbel. Er is een vertaling van de Bijbel in gewone taal en daar komt het woord genade niet eens voor. Want het hoort niet meer, zo staat het er, het hoort niet meer bij de gewone, bekende omgangswoorden van vandaag. Genade in de omgangstaal wordt hooguit nog gebruikt op het schoolplein. Ik weet niet of jullie dat ook nog een beetje weten van vroeger. Als je knokpartij had, dan was het jongensgenade of meisjesgenade. En dan gaat het toch wel om medelijden vragen. In die vertaling van het gewone Nederlands wordt genade vertaald met goedheid, goed zijn. Zo van God is goed voor ons. Maar voor mijn gevoel zit daar niet zoveel diepte in. In de overige Bijbelvertalingen en de vertalingen waar wij steeds gewend zijn om uit te lezen, komt het woord heel vaak voor. Vooral ook in het Nieuwe Testament. En dan gaat het bijvoorbeeld om het genade vinden in de ogen van God. Of de genade van Jezus Christus is met u. Daarnaast ook genade bewijzen aan iemand, schenken of verlenen. En in de psalmen vinden we toch ook wel vaak smeken om genade. En God is genadig wordt dan gecombineerd met God is barmhartig, goedertieren en rechtvaardig. In het Nieuwe Testament betekent genade ook gunst, goedgunstigheid en dat wat vreugde geeft. In het Latijn is het gratia, daar zit het woord gratie in. Genade. En ook, denk even aan het Italiaans, grazie, dankbaar, dank je wel, dankbaarheid. En dan gaat het om vergeving van zonden. En dan vaak ook met verwijzing naar de betekenis van Christus. Maar wat belangrijk is daarbij is, het gaat altijd om niet. Gratis komt ook van het woord gratia, gratis. Het verlenen van gratie. Allemaal woorden afkomstig van dat woordje genade. Genade is dus iets krijgen wat je niet verdiend hebt. En genade heeft later een negatieve betekenis gekregen. In termen van ongelijkheid. In termen van macht. Als het gaat om iemands genadebrood eten. Of iemand een genadeslag geven. Dan word je als het ware uitgeleverd aan een macht die naar willekeur over jou kan beslissen. En die dan kan bepalen of je genade krijgt, of je gratie krijgt of niet. Dat hangt dan weer af van hoe jij je gedraagt. En het gaat altijd ten koste van je zelfrespect. Er blijft niets van je over. En dan kun je je voorstellen dat het op die manier ook gebruikt kan worden door de leiders van de kerk. Om gelovigen aan zich te binden. Gelovigen aan zich te binden. Dat zij de rol van God overnemen in het genade verlenen aan de gelovigen die vol gevoelens zitten van schuld en zonde. Het geeft hen dan die ruimte om aan te geven hoe zondig mensen wel niet zijn. En om vervolgens de voorwaarden te dicteren waaronder zij eventueel genade zouden kunnen ontvangen. Dan moet je dat maar afwachten dat je het krijgt. Het was een manier ook om mensen klein te houden. Of klein te maken voor eigen macht en gewin. En dan gebeurt het vaak met een beroep op bijbelteksten, waarin het begrip genade een rol speelt bij schuld en boete. In die sfeer is het terechtgekomen. En in die sfeer zijn wij allemaal ook een klein beetje opgevoed. Want jij stelt niks voor. Maar om dan te proberen te komen tot een diepe betekenis van genade, dan moet ik even denken aan die gelijkenis van Jezus van die schat in de akker, weet je wel. Dan ben je aan het graven en dan vind je iets. Dan vind ik dat een oefening om het begrip genade weer op te graven uit de akker van de verhalen van de Bijbel. En om dan te ontdekken dat dat een schat is die je misschien nog niet doorhad. En dan kun je denken aan het verhaal van die schuldenaar, wat we gelezen hebben, met als toepassing, want zo wordt het dan toegepast, dat je de ander ook zijn schuld moet vergeven. Maar er zit al een stekeltje achter. Namelijk dat stekeltje dat jij datzelfde moet doen. Terwijl het eigenlijk in dit verhaal er eerst om gaat dat je doorhebt, dat je ziet wat er aan jou gebeurd is. En dat je dan ook de ander ziet, zoals jij gezien bent. Het gaat in dit verhaal niet om dat je gedrag moet nadoen, maar dat je zelf anders moet kijken. Want in dit verhaal wordt heel duidelijk dat die slaaf helemaal niet doorhad hoe die Heer naar hem gekeken had. Want anders had hij anders gekeken naar zijn medeslaaf. Genade vinden in de ogen van God betekent dat hij je ziet zoals je bent. Ziet door je buitenkant heen. Ziet door al je mooie verhalen heen. Ziet in het licht van het grote verhaal van liefde. Je zou ook kunnen zeggen, ziet in het licht van het grote verhaal van het leven zoals dat bedoeld is. In dat verhaal heb je een plaats. En niet een plaats die je moet verdedigen, of een plaats die je moet verdienen, maar die plaats heb je. Ook al ben je dat vergeten, of ben je dat niet bewust, of is het ondergesneeuwd, of misschien omdat je zo'n slecht zelfbeeld hebt dat je denkt, nou, zal wel niet een plek voor mij zijn. Het is ook geen verdienmodel dat je je best moet doen om die plaats te veroveren. Maar eigenlijk net als die schat in de akker, dat je ontdekt. Dat je ontdekt dat je in zijn licht staat. Om niet. En dat is voor de mens, voor ons denk ik dan ook, in zijn geschiedenis van struggle for life en zijn eigen hachje, onbekend. Dat past niet bij het verhaal van overleven, dat je iets voor niets krijgt. Van het Bijbelse woord van genade zou je kunnen zeggen, daar is de inhoud zo veranderd dat het evangelieverhaal in de loop van de tijd veranderd is in een menselijk verhaal waarin macht en verdiensten een plek gekregen hebben. En daarmee is het ook in schrille tegenstelling komen te staan met het woordje gein. Je zou denken, gein, dat is het Amsterdamse Jiddisch, dus uit het Joods, stamt af van hetzelfde woord genade. In het Hebreeuws is het gein. En daar komt het woordje gein vandaan, een geintje. Maar dat staat natuurlijk als schrille tegenstelling ten opzichte van het woordje genade. Want er is geen zweem van gein meer te bekennen in die uiteindelijke betekenis van genade. Maar zoals ik het zie, heeft genade in de Bijbel de betekenis van de liefde die zichzelf niet zoekt. Die je dus om niet mag ontvangen. Het helpt zelfs als je, wanneer je het woordje genade tegenkomt, het even vervangt door het woordje liefde. Bij genade en ook bij liefde vallen de maskers af. Het schema van oorzaak en gevolg, wat ook te maken heeft met die waarom-vragen, weet je wel, waarom moet mij dit overkomen, waarom dit, waarom dat, die wordt doorbroken en overstegen. Geen mechaniek van ik geef op dat jij mij iets geeft, zoals godsdienst door de loop der eeuwen vaak geworden is. Ik geef, ik doe dit voor God en dan krijg ik dat weer terug. Geen argumentatie, geen manipulatie, geen rangen en standen, geen op je tenen staan, geen schone schijn, geen krampachtigheid, geen beloning en ook geen straf. Het hoeft niet meer. Een schone lei. Los van de last van de geschiedenis. Een geschiedenis die je zou kunnen zien als een opgebouwde schuld uit het verleden. Van doodserieus naar betrekkelijkheid. Mijn genade is u genoeg. Gods liefdevolle toewending naar ons, zonder beperking of voorwaarde. Het verhaal van liefde, het verhaal van genade, haalt de vastigheid, de kramp uit ons verhaal en uit onze dogma's niet te vergeten. Het zet ons verhaal op losse schroeven. Genade betekent eigenlijk dat je losgekoppeld wordt van je eigen verhaal. Vaak dat erg moeilijk is. Het maakt haast een scheiding tussen jou en je verhaal. Jij zit er niet meer aan vast, dankzij dat grote verhaal van liefde. Er valt zelfs iets van plezier aan te beleven. Iets van gein als ondertoon van genade. En dat is meer dan een lolletje. Maar het heeft wel met vreugde en blijdschap te maken. En dat opent de deur naar de toekomst. Dat verleden is er nog wel, maar dan in de vorm van een verhaal los van de werkelijkheid van nu. Het maakt er wel deel van uit, maar niet meer in termen van schuld of slachtofferschap. Het is zelfs een beetje bij te stellen in het licht van Gods verhaal. Hoe dan nu verder? Ik heb de neiging om achterom te kijken. Is alles wel goed gegaan? Heb ik het wel goed gedaan? Ik voel me schuldig over dingen die niet goed gingen en die ik anders had kunnen of moeten doen. Allemaal belemmeringen om verder te gaan. Niet eens zozeer een zondig gevoel, maar wel had ik het niet beter moeten doen. Mijn genade is u genoeg. Dat wat je gedaan hebt, wordt losgeweekt van wie je bent. Want ik heb je gezien zoals je bent. Het is goed zo. De ervaring van gezien worden zonder franje, zonder masker of façade, zonder krampachtigheid en zelfverdediging. Dat was altijd al wel aanwezig als tekst en verkondiging, want zo heb ik het ook wel verkondigd, maar het komt nu heel heftig en confronterend dichtbij. Durf ik het wel aan? Met mijn genade is u genoeg. Afgelopen vrijdag was de begrafenis van Herman Prins. Hans noemde het al even, Herman Prins, ik ben daar geweest. Het ging ook over genade. Aan de hand van een zinnetje uit het verhaal van de verloren zoon. Wat mensen een beetje vreemd vonden op zijn rouwkaart. Daar stond, en toen hij nog ver weg was, zag zijn vader hem. Het verhaal wordt meestal verteld vanuit het perspectief van de zoon. Een zoon die alles erdoor gejaagd heeft en beroofd weer thuis komt, vol schuldgevoel. Zoekend naar en smekend om genade, zou je kunnen zeggen. Er was van hemzelf niets meer over. En aan de andere kant was daar die vader, die hem van verre ziet aankomen. Hij stond daar dus al, om hem te ontvangen. Hij wilde niets weten van verontschuldiging of schuld. De zoon was in zijn gevoel dood en is weer levend geworden voor hem. Je bent er, zoals je bent. Het verleden telt niet meer, dat kun je achter je laten. Er is reden om blij te zijn en feest te vieren, gein te hebben. Genade niet omdat hij het verdiend had, maar omdat hij hem zag zoals hij was. Door de eeuwen heen is dit het verhaal genoemd, het verhaal van de verloren zoon. Overigens niet door Jezus zelf, maar het pas later als kopje boven het verhaal gezet. Heel passend bij de manier waarop in de kerkgeschiedenis met de verhalen van de Bijbel en het geloof is omgegaan. Het verhaal zou beter genoemd kunnen worden als het verhaal van de liefdevolle vader. Dat verhaal heeft perspectief en laat de mens in zijn waarde en helpt hem om zich bevrijd te weten van alles wat verkeerd is gegaan. Het is een verhaal met een boodschap voor mij en ook voor ons. Mijn genade is u genoeg. Daar hoeft niets en daar kan niets tegenover staan. Het is er. Het verhaal van leven, het verhaal van liefde. Gratis voor iedereen. Die invulling zou ook een betekenis kunnen hebben wanneer we het herkennen in het Bijbelse begrip van liefde. Die is er. Bijbelse liefde, die is er om niet voor ons allemaal. Mijn genade is u genoeg. Amen.